Een nieuw seizoen. Het gaat over Matteüs 24. Het hele seizoen gaat over Matteüs 24. We willen nadenken over die prachtige toespraak van onze Heer Jezus, die Hij gehouden heeft, om ons te vertellen over wat er allemaal staat te gebeuren. En vanavond beginnen we daarmee en ik stel voor dat we eerst een paar versen lezen van Matteüs 24. Daarna komt er nog wel wat meer tekst. Maar eerst de aanzet. Dat is Matteüs 24 vanaf vers 1. En Jezus ging de tempel uit, vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hen: ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Tot zover Matteüs 24. Misschien wilt u iets doorbladeren in uw Bijbel en naar de tweede Petrusbrief gaan. Tweede Petrusbrief gaan. Twee Petrus 2. Daarna naar 1 Johannes, dus een paar bladzijden verder. 2 Petrus 2, vers 1. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen. Zelfs de heerser die hen gekocht heeft, verloochenende. En een schielijk verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. Hetzelfde hoofdstuk, vers 12. Zij daarentegen als redeloze wezens van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene waarvan zij geen verstand hebben en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden. En dan 1 Johannes, dus iets verder, misschien wel twee bladzijtjes in uw Bijbel. 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 18. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. En ieder die de Zoon loochent heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van de beginnen gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij zelf ons beloofd heeft. Het eeuwige leven. Dan nog iets uit de 2 Johannes. Het heeft maar één hoofdstuk. We beginnen bij vers 7. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. En indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. En tot slot even terug naar de eerste Johannesbrief. Hoofdstuk 4, vers 1. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Want valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens. En gij hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God, en wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tot zover het lezen van stukjes uit de Heilige Schrift, uit onze Bijbel. Het gaat vanavond over de antichrist kondigt zich aan. En als subtitel, de vader en de zoon kennen is alles. En als u de stukjes tekst die we net lazen overweegt, dan denkt u, aha, er is aan de ene kant het kennen van de vader en het kennen van de zoon, en die twee zijn één. En vanaf het moment dat dat gescheiden wordt, moet je razend voorzichtig zijn, misschien wel afwijzend zijn. De antichrist komt. Maar, zegt de schrift, de antichrist is er ook. En 1 Johannes maakt duidelijk dat er vele antichristen zijn uitgegaan. Ik denk dat je mag zeggen dat het de taak van de apostel Johannes is geweest op hele hoge leeftijd, waarschijnlijk 90, om dit te schrijven. In de dagen van Johannes waren er al die zeiden dat de Heer Jezus weliswaar geboren was en dat hij als mens geleefd had, maar dat hij niet God zelf was. Dat was toen al binnengeslopen. Laten we maar zeggen, een 50 jaar na het ontstaan van de gemeente. Een 50 jaar na het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Die stroming heeft zich alleen maar versterkt. Johannes krijgt de taak van de Heer om tegen die stroming iets te stellen. En dat doet hij. Hij schrijft brieven. En hij schrijft het laatste Bijbelboek en hij schrijft een evangelie, het evangelie naar Johannes. En ik weet niet of u ooit voor uzelf het kenmerk van de geschriften van Johannes hebt gevonden, maar ik zal het u ronduit zeggen, het is de Vader en de Zoon. Daarom begint het evangelie van Johannes ook niet met hij is geboren en Bethlehem en klein en teer en kribbetje en Nazareth en opgevoed en 12 jaar. Niets van dat alles. Hij schrijft over het woord was bij God en het woord was God. Daar moeten we het mee doen, maar dat is een hele andere benadering. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien als de heerlijkheid van een enige geborene van de Vader. een unieke, een hele bijzondere. Het evangelie van Johannes schrijft over de Heer Jezus als Yahweh zelf, de eeuwige Yahweh, God zelf. Dat is de taal die Johannes bezigt in zijn evangelie. Ik heb dat vaker gezegd, we hebben daar ook over nagedacht een keer, een heel seizoen. We hebben geprobeerd erachter te komen wat het typische is van het evangelie van Johannes. De eeuwige. Maar zijn geschriften, zijn brieven zijn precies zo. Het gaat weer over de Heer Jezus. En het gaat weer over de Heer Jezus samen met de Vader. En zijn laatste Bijbelboek, zijn laatste boek, het boek Openbaring, gaat over de openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft. En in hoofdstuk 1 wordt gelijk heel hoog ingezet, namelijk dat de oude van dagen van Daniel 7 en de mensenzoon die alle macht krijgt, precies dezelfde is. Dezelfde. De ik ben. Geen schaduw van ommekeer. Dezelfde. Dat is Yahweh. Hij is degene die hij is. Ik ben. Ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Prachtige uitdrukkingen worden gebezigd om duidelijk te maken dat de Heer Jezus niet een soort lagere vorm is van de Godheid, maar dat de Heer Jezus God zelf is. Daar hebben we veel meer bewijzen voor. Hebreeën 1 en Colossenzen 1 en zo, maar dat laat ik nu even los. Het gaat nu om de geschriften van Johannes. Daaruit hebben we gelezen. Dat was toen, in de dagen van Johannes, al een enorme stroom. Verkeerde profeten, verkeerde leraars, die de kudde niet zouden sparen, kwamen naar voren en die hebben verderf gezaaid. Die hebben de kudde op het verkeerde spoor gezet. En het is Johannes die dit spoor en onderkent, maar ook weerlegt en aan de kant schuift. Maar stel nu eens dat je een beetje verder gaat in de kerkgeschiedenis. Omstreeks het jaar 600 na Christus is Mohammed aan het profeteren. Ik ga niet schoppen, dat bedoel ik niet. Ik wil als mens best respect voor een mens hebben. Maar wat is nu het kenmerk van de profetie van Mohammed? Nou, dat God God is en dat er naast God niemand is, dat klinkt heel orthodox. Maar binnen de profetie van Mohammed is geen millimeter ruimte voor de Heer Jezus. Stel dat al die teksten die we nu samen lazen uit 1 Johannes, uit 2 Johannes, uit 2 Petrus 2, dat al die teksten op onze netvliezen zouden staan. Wat is dan uw eerste reactie als u iets hoort over Mohammed die zegt dat God geen zoon heeft? Mijn reactie is ondubbelzinnig antichrist. Daar ben ik heel duidelijk in. Misschien is dit gevaarlijk vandaag de dag, want het wordt steeds moeilijker om precies te zeggen waar het op staat. Je loopt onmiddellijk risico dat je aangeklaagd wordt en dat er geen tolerantie is of dat je discrimineert of zo. Van alles kan naar je hoofd geslingerd worden. Maar dit is wat hier staat. Daarom zegt de Bijbel, vele antichristen zijn uitgegaan. Vandaag, nou ja, miljoenen zijn er. In Jeruzalem staat nu vandaag een heiligdom van de islamieten. En dat heiligdom heet de moskee van Omar, staat op het tempelplein. Dus daar waar ooit de tempel van Salomo heeft gestaan, staan er nu twee van die heiligdommen. Eén is die rotskoepel, dat is geen moskee, maar dat is wel een heiligdom, een hele bijzondere plek. En de moskee van Omar, dat is wel een moskee. En op de moskee van Omar staat, en dat is vaker aan de orde geweest hier, gewijd aan de God die geen zoon heeft. Daar, op het tempelplein. Als je met een Bijbel in de hand het tempelplein op wilt, dan heb je grote problemen, dat mag niet. Dat lukt niet meer. Je wordt gefouilleerd, je wordt bekeken en je moet je Bijbel thuis laten. Je mag op het tempelplein niet zingen, je mag op het tempelplein niet bidden,
Je mag op het tempelplein niet uit de Bijbel lezen. Je mag niet eens een Bijbel bij je hebben. Zover is het. Daar. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. Een aartsbisschop van de Palestijnen, Monsieur Hanna, was samen met de geestelijke leider van de Mohammedanen, de Palestijnse Mohammedanen, een imam, op de televisie. En er was een soort discussie, een soort vraaggesprek. Dat is niet van vroeger, dit is van het jaar 2009, nog preciezer, dat was van juli 2009. Dat is net gebeurd. De imam riep luid en duidelijk: Jezus was geen Jood. Hij was een Palestijn. En Jezus was een profeet binnen de islam. Nu denk je dat de aartsbisschop, Monsieur Hanna, een christen, die zal natuurlijk zeggen: je liegt. Dat zei hij niet. Hij legde zijn hoofd in de schoot en zei: wij zijn allemaal broeders. Hij zei dus niks. Dat is vandaar. Dat is heel scherp. Maar in feite tekent dit de situatie. De antichrist. Er is niets aan ruimte. Dat weten jullie genoeg. En we schrikken niet meer. Ik ga geen politieke kleurtjes of zo aangeven. Maar de zogenaamde tolerante houding van in dialoog gaan met, is gewoon de beïnvloeding op alle mogelijke manieren. De islamisering, zei men vandaag in Denemarken, is zover dat we er een eind aan willen maken. De islamisering heeft daar een politieke stroming op gang gebracht die zegt: ja, maar dit willen we niet meer. Dit gaat veel en veel te ver. Ja, hier in Nederland hoor je die stemmen ook, maar die worden onmiddellijk weggeredeneerd. Door wie dan? Ja, de christenen durven niet meer zeggen waar het op staat. Die zijn in dialoog met, die moeten in gesprek gaan met, die moeten conferenties gaan beleggen. En daar wordt er ook nog een soort compromis gesloten. Een soort algemene verklaring, niets zeggend overigens. Ik ben een beetje fel en een beetje direct om u duidelijk te maken dat als we het over de antichrist hebben vandaag de dag, we niet een randthema aansnijden en niet een soort subonderwerp of een soort periferie onderwerp, maar dat dit hoofdzaak is geworden. En jullie weten al lang dat binnen de christelijke kerken, ik heb het over niet over uw kerk, want dat zal waarschijnlijk de hele goede zijn, nou bid daar dan dubbel voor, die ene goede. Nou, vroeger zei iemand, als je die vindt, ga er alsjeblieft niet heen. Want als jij er komt, dan gaat het weer mis in diezelfde goede kerk. Ja, maar goed, het is maar dat u het weet, hè. Wees voorzichtig. Maar bid daarvoor. Maar de Heer Jezus zien als God zelf is binnen de christelijke kerk al een groot probleem. Als u zou enquêteren, als u echt zou nagaan wie dit nog zegt, dan komt u op een percentage van, nou misschien 20%. Want 80% gelooft het al niet meer. Al lang niet meer. Ja, natuurlijk, goede man, profeet, een soort Gandhi van zijn tijd, of een soort moeder Teresa, maar dan in mannelijke vorm. Zoiets, komt van alles uit. Maar niet dat hij Yahweh zelf is. Dat is veel verder heen dan wij vermoeden. En ik wil het vanavond wat aanscherpen. Nou, ga er maar voor zitten. U krijgt heel wat negatieve toestand over u heen. En u gaat met een lading negatieve toestand naar huis. En u denkt, nou, dat weten we dan weer. Nou, ja, het was al beroerd toen we hierheen gingen. En toen we terugkwamen was het nog beroerder. Ja, dat, ze kunnen daar wat van. Ze kunnen alle beroerigheid uit de doeken doen, uiteenzetten en op je hart binden. Zo gaat u niet naar huis. Dat is niet mijn verlangen. Dat zal ook duidelijk worden. De Heer Jezus zit op de Olijfberg. Een hele merkwaardige plek. Van daaruit is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. En daar komt de Heer Jezus ook terug. Van daaruit heeft hij Jeruzalem gezien en over de stad geweend. Van daaruit heeft hij geweldige dingen gezegd. Maar daar is hij ook steeds geweest als het om Gethsemane gaat op de Olijfberg. Daar is hij ook wezen logeren in Bethanië bij Martha en bij Maria op de Olijfberg. Daar stond ook dat ezeltje klaar om te gebruiken op de Olijfberg. Eigenlijk zou je wel een hele dag op de Olijfberg willen zitten en alle onderwijs over de Olijfberg willen uitstallen. Daar is heel veel over te zeggen. In elk geval in de toekomst zal die berg oostelijk van Jeruzalem, de Olijfberg, midden doorsplijten als de Heer Jezus komt. En dat gaat een geweldige verschuiving geven. Maar daar zit de Heer Jezus nu. En ze vragen hem, want wat gaat er met Jeruzalem gebeuren? Nou, er blijft niets over, het gaat stuk, het gaat kapot. En wat is nu het teken? Nou, dan begint de Heer Jezus hiermee. Dat is heel merkwaardig. Het begint niet met legers van daar en machtsblokken van ginds. Het gaat over een geestelijke ontwikkeling. Iemand zal zeggen, ik ben de Christus, maar hij liegt. Iemand zal zeggen, je moet bij mij zijn, het is niet waar. Iemand zal zeggen, ik ben het, ga er niet naartoe. Daar begint de Heer Jezus mee. En velen zullen verleid worden, misleid zijn en die zullen zelfs een grote aanhang gaan vormen, samen. Ik vind ook dat dat zo is. Langzaam maar zeker is een andere Jezus de kerk binnengekomen. Paulus waarschuwde daarvoor in 2 Korinthe 11 dat er een ander evangelie is. Sommigen prediken een ander evangelie. Een andere Jezus, die is er vandaag, en een andere geest. Toen al waarschuwde niet alleen Johannes, maar ook Paulus voor deze ontwikkeling. Een andere Jezus. En die andere Jezus, die waart rond. Dat is de Jezus die we nog als een soort superfiguur, Jesus Christ, superstar, we zien hem, ja, hij is nog wel een star, hoort er nog wel bij die, niet bij de BN'ers natuurlijk, de bekende Nederlanders, maar de bekende van de hemel of zo. Dat durf ik niet meer zeggen. Dat wordt een hele rare combinatie. Maar hij wordt hem wel gezien als een bekende. Zo van, we willen hem nog wel als een superstar blijven zien. Maar verder ook niet. En Obama, die is ook een beetje op weg om dat te worden. Heeft messiaanse trekjes. En dit soort messiaanse trekjes zijn al eerder gezien in volksverleidende leiders. De Heer Jezus waarschuwt. En wat is de waarschuwing dan? Ze zullen allemaal één ding samen hebben en dat is dat ze de Heer Jezus niet als God zelf gaan zien. En dat ze hem loskoppelen van de Vader en dat ze de Vader en de Zoon loochenen. Profeten die vals zijn, leiders die misleiden. Kortom, het probleem is levensgroot en we zitten daar middenin, lieve broeders en zusters. Geloof van mij dat dat zo is. En voor wie is dit nu bedoeld? Dat is bedoeld voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. En ik hoop dat je daarbij hoort. Dat je echt kunt zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God. Ik heb leven uit God. Door Gods genade heb ik dat mogen leren kennen. We zongen ze pas, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het ook niet, maar ik weet wel in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd. Ik ben verzekerd. Hij, de Heer Jezus, heeft het werk volbracht. Iedereen die hier is, kan dat geweldige, zekere in zijn hart ondervinden en kan daar echt bijzonder van genieten. Leven uit God. Door het leven uit God krijg je de Heilige Geest in je. Je gaat in je wonen, gaat in je werken en maakt ook allerlei dingen duidelijk. Maakt ook duidelijk als het niet goed gaat met je. Dan word je teruggedrongen, teruggestuurd, teruggebracht. Maar hij wil dat je de Heer Jezus ziet. De Heilige Geest in jou zal altijd wijzen op de Heer Jezus. De Heilige Geest zet aan tot profeteren, tot mond van God zijn. Nou, profeteren is het getuigenis van Jezus. Dat is de geest van de profetie. Openbaring 19. Iedere keer hetzelfde. De Heilige Geest in jou. De Heer Jezus, je moet bij hem zijn. Je moet bij hem zijn. De knechten van de Heer Jezus stellen teleur. Als je het op mij zet, al je paparazzen of al je troeven, dat zal toch misschien iets teleurstellend zijn. Maar op hem. Vestigt uw aandacht op hem. De Heer Jezus. En een geweldige zegen is daarvan het gevolg. De Heer Jezus. De Heer Jezus. Het is maar één, de Heer Jezus. En de duivel zet mensen aan, zorgt ervoor dat er antichristelijke, antistromingen komen die hem, de Heer Jezus, naar een ander niveau willen brengen. En conclusie is dat die mensen zelf weer omhoog willen. En dat is nu precies wat de duivel deed. Hij wilde God gelijk zijn. Dat was zo'n ondergang, dat is een val geworden. Want dat was ook wat hij Eva influisterde. Als je daarvan eet, zul je aan God gelijk zijn. Diezelfde lijn gaat steeds door. En die is levensgroot aanwezig. Soms in de kerk waarin je misschien bent. Sommigen doen dat onbewust, niet bewust, maar er zijn ook mensen die dat bewust negeren. Ik sprak over dit onderwerp een paar dagen terug. En dan komt iemand na afloop naar me toe die zegt, ik ben de antichrist. Ik zeg, wat? Ja, dat was na afloop van zo'n avond. Ik had net een bak koffie. Ik schrok. Heb u mijn brief dan niet gelezen? Ik zei, ik heb wel brieven gelezen. Een brief van Johannes, een brief van Petrus. Ja, ik ben een beetje katterig. Maar hij zegt, die bestond helemaal niet toen hij hier op aarde kwam. Hij is gewoon nieuw geboren. En er was helemaal geen God. Die man had de hele avond naar mij zitten luisteren. Een soortgelijk onderwerp als vanavond. En die probeert twee groepen gelovigen, die in Nederland een beetje ruzie hebben met elkaar, dezelfde kleur, dezelfde naam, die probeert die bij elkaar te brengen. Hij zegt, ik voel mezelf geroepen om die twee groepen aan elkaar te voegen en op die conferentie iets te zeggen. Die conferentie heeft hij zelf uitgeschreven. Die vindt ook plaats, ik weet ook waar, ik zal u de datum niet noemen. En de naam, stel je voor dat je erheen gaat, ik wil het niet op mijn geweten hebben. Maar goed, die datum, die is er, die plaats, die is er en hij zal daar spreken. Nou, dus die twee groepen, die moeten weer bij elkaar komen, want dat is beter. Nou, voor hem waarschijnlijk. Zo dichtbij. Zo dichtbij. En het grove is dat iemand nog steeds binnen een bepaald kerkgenootschap kan zeggen dat God gewoon niet bestaat. Hè? Geloven in God die niet bestaat. U kent het boek, u kent de onderwerpen, u kent de titels. Nou, ergens uit Zeeland. Ons zeeuwen men zunig. Nou, ze zijn niet zunig geweest op het erfgoed der vaderen. Dat hebben ze verkwanseld. Tenminste daar, in die club. Ik heb nu genoeg gezegd, ik hoef geen naam te noemen, maar het zover is het. En afgezien van deze uitersten, is het zo in om vandaag te twijfelen aan dat geweldige van de Heer Jezus. Dat is de geest van de antichrist, die de vader en de zoon loochenen. Ontvang ze niet in uw huis, zeg tot hen niet, wees welkom. Dat betekent in Oosterse termen, je moet niet met ze gaan eten, je moet ze niet als gast in huis opnemen. Dat betekent helemaal niet dat je die mensen niet op straat een goede morgen mag zeggen, of dat je ze aan de deur gewoon weg moet schoppen. Maar u begrijpt nu een beetje wat mensen bedoelden, ook toen de mensen van het wachttorengenootschap aan de deuren kwamen en iedere keer zeiden dat Jezus niet God zelf was. Ja, hij was wel God, maar van een lagere orde. Precies hetzelfde hoor. Gaat ook niet goed. Nou, sommigen zeiden van, die moet je dus niet te woord staan. Bam, deur dicht, voor hun neus dichtgeknald. Alle vriendelijkheid was dus ook weg. Uw vriendelijkheid, zijn alle mensen bekend. Het is nooit bekend geworden aan die mensen. Dus wees voorzichtig. Maar dat doet niets af van het principe dat je niet met hen onder één noemer kunt. Dat je nooit met hen samen iets kunt doen. Bestaat niet. En zeg ook niet dat er ook nog wel goede dingen zijn. Natuurlijk zijn er goede dingen. Ik vind dat er bij de dampvereniging en de reizen ook goede dingen zijn. Ja, Als je van dammen houdt, dan zitten er ook goede dingen in zo'n dammenvereniging. Dat is toch zo? Is dat jouw kleur? Ja, ik hou van... Sorry. Slecht voorbeeld misschien. Maar ik wil alleen maar aangeven. Overal zitten wel goede dingen. Maar dat is toch geen basis? Als Christus, onze Heer Jezus, niet de basis is, dan is de rest inhoudsloos. Goed. Ik wil nu iets zeggen over de Heer Jezus. In het boek Genesis, in Genesis 22, daar gaat Abraham een bepaalde route. Abraham heeft met grote, grote liefde zijn zoon omarmd. Dat zegt de schrift, want hij had hem lief. En hij heeft die zoon zijn lachen, zijn vreugde genoemd. Isaac betekent mijn lachen, mijn vreugde. En Abraham had die zoon tot erfgenaam benoemd van alles. Hij had ook maar één, dus dat was niet zo moeilijk. En zijn enige, de hoop waar alles op gestoeld was. God had gezegd, tel je de sterretjes van de hemel maar. Tel de korreltjes zand maar. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. Nou, dat was niet één. Toen kwam die ene, zijn zoon, dus hij had al zijn kaarten, zeg ik het een beetje werelds, op die ene gezet. Alles. En toen zei de Heer tegen hem, en Abraham, nu moet je die ene moet je gaan offeren. Nou, ik weet niet wat je allemaal gezegd had, maar als ik de taal van vandaag beluister, dan zeg ik, nou, zo'n God hoef ik niet, en zo'n wrede God, en zo'n bloeddorstige God, en van alles wordt dan gezegd, en maar zo'n God die allerlei onrecht laat voortbestaan, en die oorlog op aarde duldt, of die tot oorlog aanzet, zo'n God willen we niet, hoeven we niet, zo gaat de mens vandaag over God praten. Ze kennen God niet. Abraham heeft toen God geloofd en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ja, zegt de schriftgeleerde, ik hoop dat je dat bent. Ja, maar dat zei Abraham toen hij de korreltjes zand en de sterretjes ging tellen en geloofde dat God dit zou doen. Maar hij had nog niks. Maar hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus dat geloof dat God... dat volk Israël zo talrijk zou maken als de sterretjes en als de korreltjes zand, dat geloof is hem tot gerechtigheid gerekend. Zo van, super. Maar Jacobus zegt in het Nieuwe Testament, weet je wanneer het nu bleek dat Abraham God geloofde, weet je waar het zichtbaar werd? Toen hij zijn zoon op het altaar legde. Als je een zoon hebt, dan kun je nog zeggen, oké, nou heb ik één. Maar als je die ene die je lief hebt, je erfgenaam, je vreugde moet gaan offeren, ja, dan moet je wel een groot geloof hebben. En Jacobus zegt dan ook dat hij overwoog, en ook de Hebreeënbrief zegt dat hij overwoog, dat God bij machten was om hem uit de doden op te wekken. Ik hoop dat je het ziet. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Genesis 22. Een soort ouverture op de hele Bijbel. Ze gaan met de knechten op stap. 3 dagen reizen. Dan blijven de knechten en de kamelen achter. En de ezels. En dan gaan ze samen verder. Wie gaan samen verder? Abraham en Isaac. Isaac droeg het hout. Ik hoop dat dat doordringt. En Abraham droeg mes en vuur. Zo gingen die beiden samen. Iets verderop zegt Isaac, vader, we hebben mes, vuur, we hebben alles behalve een offer. Brok in de keel, ik vertaal. Dat is mijn vertaling. Dat staat niet in de Bijbel. Abraham brok in de keel. Hij zegt, hoe kom ik hier uit? Hoe moet ik dit zeggen? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Met alle snaren gespannen. Alles. Zo gingen die beiden samen. Tweede keer. Komen ze daar op die berg, Moria, bovenaan. Abraham bouwt een altaar. Van Isaac geen woord meer. Hij deed zijn mond niet open. staat er van de knecht des Heren. En daar legde Abraham Isaac op het altaar. Het hout had inmiddels een plekje gevonden. En hij wou mes nemen. En toen was daar ineens een stem uit de hemel: Abraham, stop. Wie zijn dat daar? Stop. Yahweh. Wie is Yahweh? Dat zei ik zo pas. De Heer Jezus zelf is Yahweh. Ik zal het nu heel gewoon zeggen. Toen riep ook de Heer Jezus: stop, Abraham. Ik ga daar liggen. Jireh, voorzien. Yahweh, Jireh noemde Abraham die plaats. De Heere zal voorzien. Op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Zo gingen die beiden samen. Ik wilde zo graag dit voorbeeld in je hart leggen, en ook in je hoofd als het kan, om het vast te houden. Het is Genesis 22, het moet gewoon te pakken zijn, maar het is een stukje tekst. Om aan te geven, kijk eens, daar begon een vader samen met een zoon een route die eindigde op het altaar. En de Heere, Yahweh zelf, zou voorzien. Een vader en een zoon, samen. Die berg die daar genoemd wordt in Genesis 22, is de berg Moria. Die kom je weer tegen in de dagen van David. Als David niet goed gehandeld heeft, hij heeft een volkstelling laten uitvoeren en dat had niet gemoeten, dan kan hij uiteindelijk vanwege allerlei dingen, laat ik hem even los, kiezen uit drie plagen. Hij zei: laat me alsjeblieft niet vallen in de handen van mensen. God is genadig, maar mensen zijn dat niet. Vanavond in een persoonlijk gesprek zei ik: als de verloren zoon, hè, weet je wat, die komt terug uit het verre, verre land. Hè, het alles verknald. Als hij nu teruggekomen was in dichtbij huis en hij had zijn broer ontmoet. Stel dat zijn broer als eerste uit het huis gekomen was. Heb je dat ooit afgevraagd? Wat had die broer dan gezegd? Jij slechterik, jij boosaard, jij verkwanselaar, jij toestand. Ik heb altijd geknokt, ik heb altijd gediend, ik heb nooit een onvertogen woord. Ik ben zo goed, zo heilig, zo goed, zo goed. Maar jij? Nou, hij was gelijk weer omgedraaid. Die man was toch weggegaan? Maar mooi, hè, dat hij niet die broer tegenkwam, maar zijn vader tegenkwam. Ik vind dat zo schitterend. Handen, in de handen van mensen vallen. Dat is niet best hoor. Ik weet wat ik zeg. Maar bij hem. Vader, bij u is vergeving. U bent anders. De Heer Jezus. Goed, in de dagen van David is daar weer een berg. En dat blijkt de berg Moria te zijn. En daar heeft David een altaar gebouwd. En daar op dat altaar een offerdier gelegd. Er kwam een vuur uit de hemel en dat heeft dat offer verteerd. En vanaf dat moment is dat de plek waar David de Heere ontmoette. Dorsvloer van Arnon, van Ornon of van Arauna, nou ja, verschillende vertalingen. Laat maar die plek die is er. Welke plek? De berg Moria. Nu wil ik graag dat u met mij een klein stukje leest uit Johannes 10. Johannes 10. De Heer Jezus heeft in Johannes 10... prachtige dingen gezegd, hè? Want ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Vers 11. En dat gaat door. U kent die prachtige teksten over de goede herder. En de Heer Jezus zegt dat hij die goede herder is. Vers 22. Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem. Het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. Waar lag die zuilengang van Salomo? De berg Moria. Dus die plek waar David dat altaar bouwde op die dorsvloer van Ornan, is de plek geworden die David als een geschenk aan zijn zoon Salomo gaf. Daar moet het gebeuren, want daar heeft de Heere gezegd, dat is de plaats waar ik wil wonen. En die plaats, de dorsvloer van Ornan, Arauna, Berg Moria, is de plaats waar Abraham destijds zijn zoon op het altaar legde, waar David was met een altaar, waar Salomo was met een altaar, waar duizenden en duizenden en ook later duizenden offers zijn gebracht, waar de Heere zijn naam deed wonen, die plaats. Ja, is even verwoest geweest, maar ze mochten weer terug in de dagen van Ezra en Nehemia, mochten de tempel weer herbouwen op diezelfde plek, is gebeurd. En nu, in die tempel die door Ezra en Nehemia herbouwd is, wandelt de Heer Jezus. Het is maar eventjes dat u het weet. Daar heeft de Heer Jezus gezegd, ik zet mijn leven in voor mijn schapen. Daar heeft hij gezegd, ik heb ook nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Dat heeft hij daar gezegd, expliciet daar. We gaan verder lezen. Vers 24, in de zuilengang van Salomo. Dus de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning, indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken die ik doe, in de naam van mijn Vader, ik en de Vader zijn één, die getuigen van mij. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze, en ze volgen mij en ik geef hun eeuwig leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Zo gingen die beiden samen. Ik wil omdat het even doordringt. Hier zegt de Heer Jezus dit. Daar notabene, op diezelfde plek notabene, waar Abraham dat zei, daar zegt de Heer Jezus het opnieuw. Nu is het niet meer een soort geschiedenis, een soort tafereel uit de oude dag met David, met Abraham en Isaac. Maar hier is het de Heer Jezus zelf, die heel precies zegt, zo ligt het. En ik heb 100 keer willen uitleggen, dat stel je nu eens voor dat er 2 handen zijn, één van de Heer Jezus en één van de Vader, en dat jij in de hand van de Heer Jezus bent en in de hand van de Vader, en die twee sluiten, die twee zijn tot één, en daar zit jij tussen. Ik en de Vader zijn één. Weet je een betere plek? We leren onze kinderen dat je een parel bent in Gods hand, dat zingen we dan met ze, dat is ook een prachtig liedje. Dat je van waarde bent. Prachtig is het. Dat is ook zo. Schitterend is dat. Maar jij dan, die hier vanavond zit. En misschien nog twijfelt van ja, ik heb het weer niet zo goed gedaan vandaag. Of gisteren was het niet zo. Of vorige week. Of ja, ik probeer het weer opnieuw. Nou, je komt niet de broer tegen. Dus uit het huis van de vader. Maar je komt de vader zelf tegen. Die zegt, wees welkom. Het beste kleed. Ring. Sandalen. Gemeste kalf. Laten we feest vieren. Als jij komt, is het vader, ik heb gezonden, ben je welkom. Goed, tussen die 2 handen, veilig. Ik en de Vader zijn één. Hij, de Heer Jezus en de Vader zijn geen twee, ook niet verschillend, zijn één. Maar wat is nu de reactie? De Joden droegen weer, vers 31... De Joden droegen weer stenen aan om hem te stenigen. Jezus antwoordde, ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader. Om welk van die werken wilt gij mij stenigen? De Joden antwoordden hem, niet om een goed werk willen wij u stenigen, maar om godslastering, omdat gij een mens uzelf God maakt. Ik wil het toch even doorlezen met u. Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden, met een kleine letter, belangrijke mensen. Als hij hen goden noemt, tot wie het woord gods gekomen is, en de schrift kan niet gebroken worden, zegt gij dan tot hem die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Indien ik de werken van mijn Vader niet doe, geloof mij niet. Doch indien ik ze doe, en gij mij toch niet gelooft, geloof dan de werken, omdat gij weten en herkennen moogt dat de Vader in mij is en ik in de Vader.
Ze trachten hem weer te grijpen, maar hij ontkwam uit hun handen. De Heer Jezus is dus op die berg Moria, zegt dat hij de schapen zoekt en dat de schapen hem ter harte gaan, dat ook andere schapen bijgevoegd zullen worden. En hij wandelt in die zuilengang op die plek, notabene op het vernieuwingsfeest, het Chanukka-feest, waar gedacht wordt aan de reiniging van de tempel in de dagen na Ezra Nehemia. Het vernieuwingsfeest, het was winter. Daar komt onze kerstboom vandaan, echt waar hoor. Daar zit het kerstfeest in de wintermaand december aan vast. Maar het is waarschijnlijk oktober geweest, maar dat laat ik me even los. Hier vindt u de Heer Jezus en hij zegt, ik en de Vader zijn één. En ze willen hem stenigen, want hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Wat was dat, de geest? De geest van de antichrist. En als de Heer Jezus iets later vertelt, vele antichristen zullen komen. En ze zullen zeggen, ik ben de Christus, gelooft het niet. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben naar hem niet willen luisteren. En hij is vertrokken van hier naar de plek waar hij aan het begin van zijn bediening was, toen hij door Johannes de Doper gedoopt werd. Hij is teruggegaan naar de overkant van de Jordaan, naar het Jordanië van vandaag. En daar is hij terug. Nu laat ik de geschiedenis los. Maar het gaat me hier om, de Heer Jezus zegt, ik ben niet alleen, maar ik ben samen met mijn Vader. En hij, samen met zijn Vader, was op zoek naar de verloren schapen en naar die andere schapen, niet van het huis Israëls, jou en mijn naam invullen. Dat is de Heer Jezus. Ik ga verder met je lezen, als je het wilt. Johannes 16... Aan het eind van Johannes 16. Zegt de Heer Jezus in vers 31. Jezus antwoordde hun, gelooft gij thans, zie de ure komt en is gekomen dat gij verstrooid wordt. Een ieder naar het zijne en mij alleen laat. Mij alleen laat. En toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Zo gingen die beiden samen. Ik ben niet alleen. Natuurlijk krijgen we het dan moeilijk en zeggen we, ja, maar hoe zat het dan op het kruis toen de Heer Jezus zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hoe moet je dat dan zien? Nu, de Heer Jezus is mens, waarachtig mens geweest. En hij is als mens van een heilige God verlaten geweest. Hij heeft de sfeer van de hel geproefd. De pijn van de hel geproefd. De tweede dood. Wat is het typische van de hel? God is daar niet. En als God er niet is, dan is het een ramp. Geen licht is daar, geen liefde is daar, geen vergeving is daar, geen barmhartigheid, geen goede tierenheid. Daar is dan niks. Nou, als je daar terechtkomt, wee je gebeente. Maar de Heer Jezus heeft dat willen dragen als de mens. Daarom is hij vlees en bloed gaan aannemen om voor jou en voor mij aan het kruis zijn leven te geven. Maar dat wil niet zeggen dat hij ophield met God zelf te zijn. De eeuwige. De onveranderlijke. Samen met de Vader. Ik ben niet alleen, maar de Vader is met mij. Toen de Heer Jezus zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen bad hij ook, Vader, hoort u het goed? Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus ik hoop dat het helder wordt, dat zelfs de vraagstelling van, ja, maar Jezus zei toch, zo heet het dan, hè? Jezus zei toch, alsof het een soort leraar is van onze school. Nou, de Heer Jezus zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De mens Christus Jezus is van een heilige God verlaten geweest. Maar de eeuwige zoon is nooit nooit van de vader verlaten geweest. Zo gingen die beiden samen. Johannes 17, nog iets verder. Hè? Dus Johannes 10 hadden we net, nu hadden we Johannes 16. Nu gaan we naar hoofdstuk 17. Daar heb ik vaker iets over gezegd, ook hier vanaf dit plekje. Vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, omdat ze allen één zijn. Gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Wij, u Vader en ik, wij zijn één. Zo gingen die beiden samen. Weer zo'n tekst. De Heer Jezus is één met de Vader. En ik in hen, en gij in mij, dat ze volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Lieve broeders en zusters, de Heer Jezus vertelt onomwonden dat hij één is met de Vader. Hij is dezelfde, zo wordt hij genoemd. Dat is een titel, dat is een, misschien geen, je moet het zeggen, geen titel van ik ben ook nog koning of zo. Maar hij, dat is zijn wezen. Hij is dezelfde, de onveranderlijke, de Heer Jezus. Alsjeblieft, vanaf het moment dat het leugen, dat de leugen binnenkomt en de verkeerde profeten binnenkomen en de verkeerde leraars binnenkomen, die zeggen, ja Jezus, ja, hij was een bijzondere man hoor, maar hij was een profeet binnen de islam. Bijvoorbeeld, hè, de uitspraak die ik nu net citeerde vanavond. Dan moet u eigenlijk overeind springen. Je liegt. Ja, dat kost het je de kop. Want dan sta je alleen. Dan ga je kleur bekennen. Dat zou wel eens moeilijkheden kunnen opleveren. Nou, dat kan ook. Maar als het over de Heer Jezus gaat, dan zullen we geen millimeter moeten weggeven. Voetballers roepen elkaar toe. We geven geen millimeter weg. Dan ze verliezen toch. Maar goed, we hebben het niet goed gedaan. Maar dat heet dan zo. We hebben geen kansen weggegeven. Maar jij en ik die de Heer Jezus kennen en in vuur en in vlam staan voor hem, en weten dat de antichrist komt en dat er valse leraren zijn en valse christenen zijn, niet alleen in 1988 toen ineens een pagina grote advertentie in de krant kwam, de Maitreya is er. Weet je wat, Benjamin Kriem, die man op school die adverteerde. De jeugd zegt, nooit van gehoord. De ouders zeggen, ja, herinner ik mij toch wel. We waren een beetje panisch, want wat is er nu aan de hand? Wat gaat er nu gebeuren? En die Christus, die wordt gepropageerd door het New Age Movement, door alles wat daarmee te maken heeft. En die gaan hem er nu nog weer van stal halen. Dat wordt nu weer gezegd. Echt nu weer gezegd. En wij dan? Ja, we zitten met de handen over elkaar. En we maken ons druk over welk liedje zingen we in de gemeente. En als het niet ons liedje is, dan, ja, dan gaan we weg. Sorry hoor. Heel stom voorbeeld. Maar het is niet zo ver van de werkelijkheid. Daar hebben wij het mee. En de duivel ziet kans om ons heerlijk met elkaar in de haren te laten vliegen. En dan zijn ze heel druk mee met waar zitten die en hoe zit dat en hoe zijn de verhoudingen en wie moet er waar zijn. We zitten ongelooflijk te praktiseren over hoe het orgeltje moet of hoe we de piano moeten hebben. We hebben van alles op onze lijstjes en de vergaderingen die lopen uit tot en met. We komen niet eens klaar met onze agenda. En we zitten maar bezig met allerlei futiliteiten van die hele kleine rotdingetjes. En we denken niet meer aan de Heer Jezus. En we zien eigenlijk helemaal niet meer waar het eigenlijk om gaat vandaag. Want de wereld staat in brand. Dat weet u. Dat hoort u morgen nog een keer. Met een anders, heel politiek gekleurd natuurlijk. Morgen. Maar de geestelijke wereld is in rep en in roer. En de duivel is geweldig actief. En die heeft vele antichristen uitgestuurd. En die vele antichristen die zullen één ding doen. En dat is de Vader en de Zoon uit elkaar trekken. Daarom was ik een beetje drammerig over deze dingen vanavond. En u en ik, we zullen moeten leren dat dit een typisch verschijnsel is van de eindtijd. Wij moeten dit weten. We moeten dit weten. Niet omdat ik het belangrijk vind, maar omdat het echt 5:12 is. Het is zover. Vele antichristen. En lees daar rustig nog een keer 2 Petrus 2. 1 Johannes 2, 1 Johannes 4. De tweede Johannesbrief, kom je echt uit in één dag. Het is maar één hoofdstukje. Red je wel. En zie dan waar ze voor waarschuwen. En zie dan eens wat er om je heen gebeurt. En hoe
de kerk uitgehold wordt en voor de kerk langzaam maar zeker een moskee verschijnt. Ik heb niets tegen de islamiet. Als ze hier in Nederland wonen, mogen ze wat mij betreft een moskee hebben. Hierachter hebben ze ook zoiets. Misschien vindt u het erg. Het is mij goed. Maar vanaf het moment dat we denken dat we dit over moeten nemen, dat we het hoofd in de schoot moeten leggen, dan hebben we het verkeerd gedaan. Ik wil niet een stukje haat tegen die mensen. Die mensen die worden ook verleid. Echt. Die mensen worden op het verkeerde been gezet. En dat lukt die tegenstander wonderbaar. Maar die verschrikkelijke leiding. Gisteravond had ik een lezing over Daniël 1. Daar moest ik mee beginnen. En dan ging het over het karakter van Babel en van Babylon. Nou, Babylon is politiek en godsdienst aan elkaar geknoopt. En sharia, zo'n islamitische wetgeving, is politiek en wetgeving aan elkaar geknoopt. Dan weet u precies waar het voor staat. Dan weet u ook waar het gevaar dreigt. Jonge mannen worden opgeslokt door Babylon. En ze worden omgeturnd in Babylon. Ze krijgen een hersenspoeling in Babylon. En ze moeten andere geschriften lezen in Babylon. En Babylon verdwijnt, zult u zeggen. Als Nebukadnezar en zijn twee nazaten en niet meer zijn, dan komt Irak. Sorry, dan komt Iran. Nou, daar wordt niet beter van. Dat is precies hetzelfde, maar dan nog met een element erbij, namelijk jodenhaat. Dat is Iran. Haman, de jodenhater. U vindt dat hele verhaal in het boek Esther, maar dat speelt in dat Tweede Rijk, in het Tweede Rijk van Iran. Het is steeds hetzelfde. Zie dat dan. Heb dat dan een keer door. Zie dat dan hoe erg het is. En hoe ver we zijn. Het is een noodzakelijke toespraak. Niet van mij, maar voor u. Maar de enige oplossing is, u hebt de zalving van de Heilige. En u weet het. Ik doe een appel op de Heilige Geest die in u is. Nou, de Heilige Geest wil wel. Daar heb ik geen cent moeite mee. Helemaal niets. De Heilige Geest wil graag in jou en in mij een geweldig werk doen. Zodat we opnieuw van Heer Jezus, we willen u graag zien. En de Heilige Geest zal altijd zijn best. Oké, dat bedoel ik nou. Dat bedoel ik. Het gaat om hem. Het gaat niet om ons. Ook niet om onze kleur. Ook niet om onze orthodoxe leer. Het gaat om hem. Het gaat om iemand. Een persoon. En tegenover die antichrist is er maar één die daar tegenover is. En dat is de Christus zelf. En die is één met de Vader. Zo gingen die beiden samen. Dat moet blijven hangen. Als een soort regeltje. Staat echt in de schrift. Staat er twee keer. Zo gingen die beiden samen, de Heer Jezus en de Vader. Opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Aan de rechterhand gezet van de majesteit door de Vader. Maar de Heer Jezus is zelf ook opgestaan. Is zelf gaan zitten in de troon. Beide dingen staan in de schrift. Hij is hetzelfde. Hij is Yahweh. De Vader is Yahweh. En de Heilige Geest, een soort derde in de Godheid, nee. De Heer Jezus heeft ook, en dat zegt de brief van de Hebreeën zo prachtig, door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. De Heilige Geest stond er niet bij en de keek ernaar. Hij heeft meegedaan. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest, alle drie hebben dat werk gedaan. Schitterend is het. En als je dat één keer ziet, dan wordt zo'n geschiedenis uit Genesis 22 kostbaar. Dan is dat niet een soort verhaaltje van vroeger. Dan heeft dat echt zin. Dan is dat een basis. Waarheid. Ik hoop dat je daarvan geniet. De Heere zegen ons. Amen. Vader, ik wil graag de Heer Jezus prijzen en hem bejubelen en hem toezingen en hem alle eer geven, omdat hij dat zo waard is. Hij is uniek, hij is bijzonder, hij heeft het werk volbracht. Maar u was erbij, Vader, niet als een toeschouwer, maar heel betrokken. U ging samen met hem, samen. We willen u danken, Vader, dat u samen met uw zoon naar de berg Moria bent gegaan. Het Golgotha is ook nog een uitloper van de berg Moria. Daar was u met hem. Heer Jezus, ik dank u voor wie u bent. Vader, ik wil u aanbidden voor wie hij is. Voor dat heilsplan, voor dat goddelijke heilsplan. We hebben nu een klein stukje van zijn onderwijs op de Olijfberg tot ons genomen. En de gevaren gezien van vandaag, ik wil u zo bidden dat we heldere kijk zullen, heldere ogen zullen hebben om de gevaren te zien. Maar ook dat ons hart vol is van hem, dat we blij zijn met hem, dat we gelukkig zijn met hem. Dat we kunnen zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u onze heiland bent, dat u Jahweh zelf, de eeuwige, onze heiland bent. Dat u het in orde hebt gemaakt. Niet zomaar iemand van een lagere orde, maar niemand minder dan God zelf, Jahweh zelf. We willen u danken, Heer Jezus, dat u naar de schapen vroeg. We willen u danken, Heer Jezus, dat u de grote herder bent. We willen u ook danken dat we bij u mogen komen en dat we welkom zijn. We willen u danken voor dit moment. En we dragen ons in alle aspecten aan u op, in de naam van onze Heer Jezus, Vader. Amen.